We hebben het gisteren over de ontmoeting in het algemeen gehad eigenlijk, met de wereld. En wat dat eigenlijk betekent. En vandaag de ontmoeting met jezelf. En dat is eigenlijk een term die vele dubbele bodems heeft. Want die ontmoeting met jezelf is natuurlijk ook de ontmoeting met de wereld. En het vermogen wat je ontwikkelt om jezelf te horen, te zien, te voelen, stelt je ook in staat. Dat gaat gelijk op, dat kun je niet scheiden. Het stelt je ook beter in staat om de ander te horen, te voelen. En wat we proberen, en dat is natuurlijk 5 dagen belachelijk kort, dat is een begin te maken met het vermogen om op te merken of een ander gestoord mag worden of niet. Want het is beslist niet zo, maar dat merken we ook niet bij onszelf op. Het is beslist niet zo dat je op elk moment in staat bent om de ander toe te laten. Dat is een van de grootste kruisen in een huwelijk. Daar wordt eigenlijk aangenomen dat, en dat is dan meestal van de man uit, dat de vrouw eigenlijk altijd klaar staat om aan te horen. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is echt niet zo. En je kunt ook merken aan de manier van praten van mensen of ze beseffen dat je niet zomaar iemand kunt aanspreken. Ik heb dat in Indonesië heb ik dat, ja, als klein kind al geleerd. Dat dat niet zomaar kan. En als je daar weliswaar weer in allerlei vreselijke, strenge regels ondergebracht, waardoor het eigenlijk ontkracht wordt. Maar er is wel besef van. Gedeeltelijk. Maar wij moeten dat, denk ik, eigenlijk weer terugvinden. En dat betekent dus dat je ten eerste bij jezelf opmerkt hoe dringend je iets hebt mee te delen. Dat je opmerkt van welke kracht dat is. Als je dat bewust bent, kun je ook bewust worden of die ander op dat moment eraan toe is om wat op te vangen. En dat is dan een behoorlijk veilige basis voor een dialoog. Maar wat meestal gebeurt, dat is dat de mensen die het meest dringend iets mee te delen hebben, dat voortdurend doen. En we zijn gewoon, normaal zijn we al zo getraind dat we het beleefd aanhoren. Maar we realiseren ons maar zelden dat we er eigenlijk helemaal niet klaar voor zijn om wat aan te horen. Want er is nog ontzettend veel wat niet klaar is in ons. En dat wordt voortdurend overspoeld door wat volgende en het volgende en het volgende en het volgende. En dat heeft bij onszelf dan ook weer tot gevolg dat wij dan ook maar wat gaan doen. Want op een bepaald manier is praten ook een verweer. Hè? Als je praat, dan hoef je dat moment niet op te nemen. En die kant, die beseffen we zelf. Dus het komt er eigenlijk op neer dat we besef kunnen krijgen van het privilege wat je hebt als je iemand aanspreekt. Dat betekent dus dat je bij jezelf ook geconstateerd hebt, zoals Rie dus heel duidelijk, heel helder stelde, dat vanzelf komt na praten, komt dus de stilte. En een tussenfase is dat je er gevoel voor krijgt dat er veel gebeurd is en dat je je even terugtrekt. Dat kun je dus lijfelijk doen. Maar je kunt ook proberen of dat mogelijk is om je gewoon terug te trekken. Echt gewoon zo direct terug te trekken. Opdat je dus weer nieuw bent voor het volgende. Nou, dat is een hele cultuur die wij nog moeten ontwikkelen. En pas uit die cultuur kan zwijgen ontstaan. In zwijgen is namelijk behoefte om iets te zeggen, is er niet. En in zwijgen is reageren iets wat je niet in gang zet. Dat komt, als het nodig is, komt vanzelf. En anders blijf je zwijgen. Blijf je dus uitsluitend opnemen. En dat is dus een andere energie. Dat wil zeggen, het is een ander gebruik van de energie. Wat bij ons meestal gebeurt, het is dat we associatief of in reactie op wat tegen ons gezegd wordt iets zeggen. Maar dat bereikt dus niet de diepte van het tot je nemen. En het is pas een dialoog als je niet weet wat je antwoorden zult. Dan is het pas een dialoog. Als het pas duidelijk wordt terwijl je het zegt. Als het zo is dat het eigenlijk al in je klaar ligt, dan is het geen dialoog. Dan is het een uitwisseling van klaarliggende antwoorden. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje dwaas. Maar het gebeurt heel veel. En hoe duidelijker ideeën je hebt over het leven, hoe makkelijker dat gebeurt. En nou is in deze kring is het dus mogelijk, denk ik tenminste, is het mogelijk om dat bij elkaar dus te respecteren. En het kan best zijn dat iemand je aanspreekt en merkt dat jij in een fase bent van naar binnen gaan. En dat je dan in deze kring, dus de vrijheid hebt, om aan te geven dat je inderdaad niet thuis bent. Dat kunnen we natuurlijk in de gewone maatschappij niet doen, want dat is onbeleefd. Maar dat kan hier dus wel. Denk. Dat is al een groot punt. Zodat er niet van uitgegaan wordt dat je op elk moment van dag ter beschikking bent. Want zo is het niet. Zo zou het zijn als wij dus inderdaad alles wat we ontmoeten, alles wat we ervaren, op het moment zelf afwerken. Dan zou het zo zijn. Dan zou het altijd schoon zijn. Maar zo is het nog een keer niet. Laten we veel voorzichtiger zijn. Ja, dit is een fase verder dan wanneer je, doordat er vanzelfsprekende overeenkomst is tussen je wijze van leven van jezelf en de ander, dat het dus altijd mogelijk is. Dat kan ook namelijk. Het is een eenvoudiger, dat ken ik heel goed, het is een eenvoudigere levenswerkelijkheid waarin een heleboel als zo zijnde aangenomen is, en dat is dan ook zo. En dat is heel prettig. Maar wij zijn verder geïndividualiseerd, zijn dus nog meer op onszelf teruggeworpen geraakt. En dan moeten we dus een veel diepere weg terugvinden naar die toestand waar je heel soepel de ander kunt toelaten. En daar zit dus die fase tussen, dat je nog, om wat voor reden ook, zelf dieper in moet gaan op wat er gebeurt buiten je in jezelf. Waarbij je niet klaar bent om weer nieuwe informatie te krijgen. En uiteindelijk is alle informatie, hoe je het ook wendt of draait, is informatie over jouw manier van zijn. Althans kan het dat zijn. Maar dat maakt die 5 dagen voor ons natuurlijk heel interessant. Heel boeiend. En jullie doen het natuurlijk heel duidelijk op in de oefeningen van EPI. Waar je dus heel vanzelfsprekend eigenlijk leert op de werkelijkheid van je lichaam in te gaan. Waar je nog maar heel weinig van weet. Dat is een ongelooflijke complexe wereld. Die wereld van je lichaam. En wat daar allemaal in gebeurt. En hoe je dus zo naar je lichaam kunt luisteren, dat je lichaam ook eens aan bod komt. Ik kom steeds meer tot het gevoel dat wij ons lichaam ongelooflijk tekort doen. Niet alleen omdat we dus het weinig oefenen. Dat is maar één aspect ervan, maar dat we het gewoon ontkennen eigenlijk. Ja, als het ontzettend opspeelt, dan erkennen we het wel. Maar voor die tijd niet. Maar dat we bijvoorbeeld niet erkennen dat ons lichaam met rust gelaten wil worden. Het is misschien heel gek dat ik daarover praat, maar ons lichaam wil wel eens met rust gelaten worden. Niet voortdurend bestookt met gedachten, met gevoelens. En dat doen we natuurlijk aan de lopende band. En we vinden heel, heel gewoon dat het lichaam altijd maar meegaat. Altijd maar een open oor heeft ervoor. Maar dat ons lichaam dus ook een eigen leven heeft. Een verlangen naar gewoon eens voor zichzelf te zijn. Niet in een gedwongen huwelijk te staan. Want zoals we met onszelf omgaan, gaan we natuurlijk met de ander om. Dat is, daar begint het eigenlijk. Dat we onszelf ook overheersen naar de lichaamskant toe. En dat is heel akelig. Want als wij zelf in die dialoog met ons lichaam niet respect opbrengen, voor dat lichaam zoals het is. En de behoefte erkennen van het lichaam. Ja. Dan kunnen we nooit ook maar hopen dat we ontspannen en open naar de wereld zullen kunnen zijn. Dus die zogenaamde suprematie van de geest, daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Want dat is schijn. En je kunt het ook aan de gezichten van de mensen zien. Als je daarop gaat letten, kun je zien wie er erg flink is. En zijn lichaam er goed onderhoudt. En het gaat een hele tijd goed. Maar eens krijg je de rekening thuis gepresenteerd. Want het is wijzer om bevriend te zijn met je lichaam. Met te voelen waar het voor het lichaam moeilijk is. En als je de hulp inroept van je lichaam, maar dat is een totaal andere positie. Dat is dus dat jij beseft dat jij die hulp nodig hebt. Dan ontstaat er iets totaal anders. Dan ontstaat er die hele natuurlijke vriendelijkheid. Die we bijna niet meer kennen. Die niet afhankelijk is van je stemming. Dat is iets totaal anders. Waar je ook als je ziek bent, toch een open oor kunt hebben voor een ander. En ik zeg dit niet omdat jullie op een of andere manier ernaar gaan streven. Dat is natuurlijk dwaas, dat kan niet. Maar wel dat je beseft, dat je idee hebt waar het eigenlijk om gaat. Dat alles wat we doen in dienst is juist een mogelijkheid om beter in het geheel ingeschakeld te zijn. Maar dat betekent dus in eerste instantie dat je je eigen overtuigingen heel goed kent. En op een bepaald moment voelt, ja, maar nu heeft het geen zin om die overtuiging te spuien. Want iedereen heeft natuurlijk overtuiging. En er is ook niks mee aan de hand. Maar wel, als we te pas en te onpas die overtuiging spuien. Je gaat steeds meer beseffen dat luisteren iets geweldigs is. Want meestal hoor je eigenlijk al wat er aan de hand is. En als je erg goed kunt luisteren, dan hoort de ander van zichzelf ook. Dus als je heel goed luistert, dan hoort de ander ook wat hij eigenlijk zegt. Dus dan wordt praten wordt in hoofdzaak luisteren. En af en toe gebruik je een woord om te laten merken dat je niet in slaap gevallen bent. Maar dat is wat anders. Maar zo komt dan een echte dialoog op gang. Met jezelf en met de ander en met de wereld dus. En dan merk je dus ook dat ons idee van alleen zijn is heel betrekkelijk. Echt alleen zijn is een kunst. Dat betekent niet teruggetrokken zijn. Nou, laat ik hem belaten.